Dit is Arnhem Centraal. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Arnhem Centraal, het vierde uur. Het vierde uur is altijd ingeruimd voor de gast van de dag. Vandaag is dat Paula Walta. Zij is artistiek leider en choreograaf bij Beeldend Danstheater Telder. Mijn naam is Tineke van Middelkoop, maar u heeft mij de hele middag al gehoord. En ik vind het hier zo gezellig dat ik nog graag een uurtje wilde blijven. En Henry met mij. Henry van de Heuvel draait vandaag voor ons de muziek. En die muziek die gaan we nu horen en die heeft Paula Walta meegenomen. Zo, deze aparte muziek heeft Paula meegenomen. Paula, voordat we gaan praten over alles wat met Telder heeft te maken en met jouzelf, wat was dit voor muziek?
Ja, dit is muziek van een componist waar ik heel veel mee werk, Albert Winters. Toen ik hiervoor gevraagd werd, dacht ik natuurlijk, nou, een mooie gelegenheid om wat werk van hem te laten horen. En dit is eigenlijk uit een oude voorstelling van ons, De Aardappeleters. En dit was een voorstelling. Op een reusachtige tafel was het podium.
Ja.
En hierbovenop op die tafel bevonden zich een aantal danseressen in nachthemden. Dus bij de krekels, de nacht viel en zij dansten hun verlangen uit. Daar ging deze dans over.
Als je de muziek ook hoort, dan denk je, ja, dit is vast een verhaal.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ja, dat klopt. Ja.
Nou, dat was bijzonder om te horen. Paula, Beeldend Danstheater Telder. Wat kun je ons daarover vertellen?
Het is een dansgroep, maar wij werken ook altijd met beeldende kunst en muziek. Dus dat zijn vaste onderdelen van de disciplines die we gebruiken. We maken voorstellingen voor festivals. En dat zijn dus altijd voorstellingen op locatie, buiten meest. En dat is eigenlijk één tak van de dingen die we doen.
Ja.
Dat zijn vaste voorstellingen. En daarnaast maken we projecten. En die projecten, die maak ik vaak alleen als choreograaf. En dan vraag ik wel hulp in waar nodig is van een componist of van andere mensen. Maar die projecten zijn vaak met een bepaalde doelgroep.
Ja, daar ben je dan vaak voor gevraagd.
Ja, daar ben ik voor gevraagd.
Hoe lang bestaat Telder
al? Al van 1996 bestaan we al en...
En je hebt het zelf opgericht?
Ja, samen met beeldend kunstenaar Pieter van der Pol.
Ja.
Dus eigenlijk de festivalvoorstellingen worden eigenlijk altijd gecombineerd met een beeld. En hij maakt die beelden. Dus het is een combinatie altijd van beeld en dans. En dan komt er nog muziek bij.
Ja, en dus jij bent daar de artistieke leider en de choreograaf. Ja. Hebben jullie nog meer mensen in dienst?
Nee, we hebben geen mensen in dienst. Maar we hebben wel allerlei mensen die we er wisselend bij betrekken. Toevallig is er nu net een wisseling van de zakelijke leiding. Van de zakelijke leiding en de productieleiding.
Ja.
Er is net een wisseling van de wacht. Maar ik heb vast iemand die dat voor mij doet. En we hebben een pool van technici. Met ook een hoofdtechnicus. En zo heb ik ook een pool van dansers waar ik vaak mee werk. En een pool van muzikanten.
Oh, dus het is wisselend.
Het is wisselend per project.
Ja, per project. Ja. En wat je ook straks zei, het hele bijzondere van jullie je voorstellingen is dat het altijd op een locatie wordt gegeven.
Ja, dus wij werken niet of zelden in het theater. En als we in het theater werken, dan doen we daar iets anders dan anders. Dan werken we misschien in de gangen. Of dan zit het publiek op het toneel of iets dergelijks. Dus normaal in het theater spelen doen we eigenlijk nooit.
Is dat ook een beetje jullie uitgangspunt? Want het moet altijd anders dan anders zijn.
Ja, nou Telde is eigenlijk een telganger. Hè? Dus je loopt uit de pas. En dat doet een paard dan bij een Telde.
Ja.
En zo zijn wij ook eigenlijk net uit de pas. En eigenlijk komt dat meer uit het verlangen om dans overal te kunnen laten zien. Om beeldende kunst en muziek overal te presenteren. En niet alleen in dat theater, waar het publiek toch vaak een vrij gesloten gezelschap is.
Ja.
Dus wij vinden dat iedereen daarmee in aanraking moet kunnen komen.
Ja, en lukt het jullie?
Ja, nou we staan op de meest vreemde plaatsen, kan ik wel zeggen. Ja, we hebben prachtige plekken gehad.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, op Oerol, op het strand bijvoorbeeld, of in de duinen. Maar we hebben ook in het Gelredome bij Vitesse in de rust een voorstelling gedaan. Dus we hebben verschillende...
Ik weet niet of je daar nog blij mee moet zijn.
Voetbalstadia aangedaan.
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk niet heel erg doorsnee plekken. Nou, ik doe nu mee aan een project waar ik in een serviceflat voor ouderen bijvoorbeeld een voorstelling ga maken.
Ja.
Dus dat is weer een totaal andere plek. We staan ook op scholen met onze voorstellingen. Dus het is heel divers.
Goed. Nou, we hebben je gevraagd, neem eens wat muziek mee. We hebben net al iets heel bijzonders gehoord. Henry, wat heb je nu voor ons klaarstaan?
Een stuk uit Blauwbaard.
Oké.
Ja. Wil je daar nog wat over kwijt of moeten we eerst luisteren?
Laten we eerst luisteren. Ja.
Nou, je kondigde het net al aan. Dit was Blauwbaard.
Ja.
En dat hoorde deze muziek ook bij een voorstelling dus, neem ik aan.
Ja, dit is een scène. Eigenlijk is dit een eindscène van de voorstelling. Nou, zoals je weet, in het sprookje Blauwbaard worden er vrouwen vermoord door Blauwbaard. In het gedanste sprookje heb ik de vrouwen in een grote doorzichtige toren opgehangen, zeg maar. Waarin ze naar beneden konden kijken naar Blauwbaard met nog één levende vrouw. En die vrouwen hebben zich eigenlijk verzameld en zijn in opstand gekomen uiteindelijk tegen Blauwbaard. Wat natuurlijk normaal gesproken niet kan. Maar ik heb ze uit de dood laten weerkeren. Dus in een soort flashbacks zag je hun leven met Blauwbaard en dood. En daarna kreeg je een soort wraak van de vrouwen. Nou, dit was de wraak van de vrouwen, deze muziek.
Wat was er nu eerder, de muziek of het verhaal? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, eerst was het verhaal. Ik kende het sprookje natuurlijk.
Ja.
Maar ik had allerlei beelden bij dit sprookje, waarvan ik eigenlijk niet wist of het bij het verhaal klopte. Ik kende het verhaal niet heel letterlijk. Meer zo dat iedereen heeft wel gehoord van Blauwbaard en die vrouwen en dat er een toren is.
En dus dat er iets met sleutels en deuren.
Ja, dat er een kamertje is met een sleuteltje die ze niet mag gebruiken.
Ja.
Dus ik had gewoon beelden bij dit sprookje. En toen ging ik het uiteindelijk lezen. Om te kijken, doe ik er iets mee? En toen bleek het sprookje eigenlijk veel minder ingewikkeld dan ik dacht. En ook mijn beelden waren veel te uitgebreid. Maar ja, dat heeft me niet belet om het toch te maken, maar dan gewoon op mijn manier.
Ja, en daarbij heb jij dan heb je een vaste componist?
Ja, ik heb meerdere componisten waar ik mee werk. Maar deze componist, Albert Winters, daar werk ik eigenlijk altijd mee als het muziek moet worden die je van cd kan afspelen en die je met installaties kan afspelen.
Ja.
En de laatste 2 jaar werk ik ook veel met live muziek.
Mm-hmm.
En dan werk ik ook met 2 componisten samen. Jorieke Kroon is een componiste die de muziek voor Onder de Tafel heeft gemaakt. En dat is een voorstelling die heeft al 2 zomers gespeeld en die gaan we deze zomer weer spelen. Ook in een groot beeld van Pieter van der Pol. Ja, Onder de Tafel, het zegt het al. Het
gaat, is een voorstelling. Straks was het op de tafel en nu onder de tafel.
Onder de tafel. En dit gaat eigenlijk over een jong meisje dat zich verstopt onder de tafel.
Ja.
En voor dat doel heeft Pieter van der Pol, de kunstenaar, een tafel gemaakt. Lang niet zo groot als die van de aardappeleters, maar wel een tafel van 4 meter lang. Waar een danseres onder zit. En zij wordt gelijk klein natuurlijk door de afmetingen van de tafel. En het publiek zit op enorme stoelen daaromheen. En die stoelen zijn zo groot dat je met z'n tweeën op een stoel zit als volwassene.
En dat heeft Pieter van der Pol ook gemaakt?
Ja. En dan zit je dus als volwassene. En de bedoeling is, je zit weer met bungelende beentjes met z'n tweeën in een grote stoel.
Ja.
Dus je wordt zelf eigenlijk ook weer klein. En je kijkt dus naar een mens, een meisje dat zich verstopt onder de tafel.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk die voorstelling gaat eigenlijk over het kleine kind in ons allemaal, zeg maar, die nog bang is.
Mm-hmm.
En zich heel graag wil verstoppen.
En maak jij alle verhalen voor jullie voorstelling?
Ja.
Jij helemaal alleen?
Nee, ook in samenwerking met Pieter. Ik bedoel, meestal begint een van ons tweeën, heeft de aanzet voor een voorstelling. Dus dit onder de tafel, dat kwam van mij uit.
Ja.
En maar bijvoorbeeld straks horen we wat muziek uit de voorstelling heet Hebban Ola Vogla Nestas. Mm-hmm. Die voorstelling vond plaats in een enorm nest. En toen kwam het idee uit zijn koker. Dus hij zag een enorm nest voor zich, opgebouwd vanuit allemaal planken, stijgerplanken, die rondgelegd in de vorm van een nest. En daar stonden dan allemaal ladders tegenaan waar het publiek op kon klimmen en over de rand van het reusachtige nest kijken.
Ja, ja, ja.
En daarbinnen waren 3 dansers. Deze voorstelling hebben we ook afgelopen zomer gespeeld. 3 dansers die een voorstelling dansen. En de inhoud daarvan, ja, die ontwikkel ik voor een gedeelte met Pieter. En daarna heb ik dat ook verder met de componist ontwikkeld.
Nou,
en met de dansers.
Ik begrijp, jij hebt dat idee in je hoofd, het wordt uitgewerkt.
Ja.
Je zoekt er dansers bij.
Ja,
je beelden dat uit. Dan komt het publiek bij.
Ja.
Begrijpen zij altijd wat de strekking is van dit verhaal?
Nou, ik denk dat ze dat niet altijd helemaal zullen snappen. Kijk, als het Blauwbaard heet en je ziet daarna een man met vijf vrouwen die gevangen in een toren hangen, dan snap je ongeveer wat er gebeurt.
Maar je geeft geen uitleg.
Nee, ik geef geen uit. Nou, soms wordt gezongen regelmatig in de voorstelling. Dus in Blauwbaard wordt een proloog gezongen in het Nederlands. Dus dan heb je een soort aanzetje welke kant je op moet denken. In het nest is het zo dat het beeld wordt van tevoren aangekondigd als een nest. Dus mensen hebben wel het idee, we gaan nu over de rand van een nest kijken. En als je dan dus vogelachtige bewegingen ziet, dan snap je vrij snel dat het een soort gezinnetje is met een vader en een moeder en een vogeltje wat wil uitvliegen. Maar het zijn mensen.
Ja.
En iedereen haalt wel zijn eigen dingen daaruit. Mm-hmm. En daar hou ik ook heel erg van bij dans.
En is het ook nog zo dat je voor een bepaalde leeftijd schrijft?
Nou, eigenlijk zijn de meeste van onze voorstellingen gewoon voor alle leeftijden toegankelijk. Alleen Blauwbaard was zo gruwelijk, dat we daar hebben gezegd, nou dat doen we vanaf 12 jaar.
Ja.
Maar dat is eigenlijk de enige voorstelling geweest tot nu toe waar een leeftijdsgrens was. Over het algemeen is het heel goed toegankelijk voor alle leeftijden.
Ja. Nou, dan wil ik zo dadelijk even met je verder praten over waar je nog meer optreedt en of je nog iets met educatie doet. Maar dan wil ik eerst nog weer eens naar een muziekje gaan luisteren. Henry, wat staat er nu klaar?
Inderdaad, een stuk uit Ebba Nola Nestras, het openingstuk Vergadering.
Ja, klopt.
Hoorde ik duidelijk vogeltjes met elkaar babbelen, hè?
Ja,
kun je dat zo wel zeggen?
Ja, dat klopt. Ja, dit is het begin van die voorstelling. En die begint inderdaad met een soort gekwetterend in het geluid. En in beweging zijn het allemaal hand, arm en hoofdgebaren, zeg maar.
Ja, en wij als toeschouwers moeten dan begrijpen, ze zitten lekker te kwetteren in het nest. En dat valt dan ook wel heel erg op, ja.
Ja.
Nou, ik wil je even met je verder naar de afdeling educatie van jullie beeldend danstheater.
Ja.
Betekent dat educatie dat je veel op scholen optreedt of ben je nog op andere gebieden bezig?
Nou, op verschillende manieren. We doen sommige van onze festivalvoorstellingen ook in het onderwijs. Bijvoorbeeld deze voorstelling net in het Nest. Die is ooit opgebouwd hier in het gebouw van InterArt. En dan zijn er 8 scholen uit Arnhem naartoe gekomen.
Ja.
En dan geven wij een workshop van tevoren. Waar we bijvoorbeeld de arm- en handgebaren waar we het net over hadden.
Oh ja.
Dat ik die al aanleer.
Ja.
En die leren dan eerst heel rustig aan. En dan gebruik ik andere muziek erbij. En dan snappen die kinderen heel goed dat het gaat over een soort blabla. Een soort gebaren maken terwijl je praat. Dat kennen ze natuurlijk allemaal heel goed. En dan heb je een hele goede ingang om ze zelf ook bewegingen te laten verzinnen. En een aantal bewegingen van ons te laten doen. Die ze dus meteen herkennen als de voorstelling begint.
Ja. Ja. En welke leeftijd kun je ze het beste pakken?
Ja, deze voorstelling hebben we gedaan groep 5 tot met 8.
Ja.
Ja, ook omdat je zelf op zo'n ladder moet kunnen staan om te kijken. En er liever niet van afvalt natuurlijk.
Nee.
Dus met jongere kinderen die het wel heel goed kunnen zien eigenlijk die voorstelling. Doen we het niet in het onderwijs. Alleen bij festivals wel. Gaan ouders erachter staan. En ja, dan kan het wel.
Ja. Dus jullie komen op scholen en dat is dan op aanvraag?
Dat is op aanvraag. En dat gaat momenteel via Breedtekunst in Arnhem. Dat valt onder het kunstbedrijf. En zij bieden voorstellingen aan het Arnhemse onderwijs.
Ja. Ja. En zegt dan het onderwijs ook bijvoorbeeld van we willen het graag over dat onderwerp hebben. Kun je daar iets over schrijven?
Dat bestaat wel. We worden soms benaderd direct door een school. En als dat een beetje in het verlengde ligt van iets wat we doen, dan kunnen we daarop ingaan.
Ja.
Maar meestal gaan die aanvragen gewoon via het kunstbedrijf. En die hebben een boekje. Daar staat het aanbod in. Daar staan gewoon onze voorstellingen en workshops in.
Kunnen ze al kiezen?
Ja.
Ja, ja. Ja. Geef je zelf ook workshops?
Ja. Ja. Ik geef zelf vaak de dansworkshops. Niet altijd. Het ligt een beetje aan de voorstelling. We hebben nu ook een voorstelling met een skater en hiphopper. En dan geeft die hiphopper een hiphoples. Dat kan ik niet. Maar andere voorstellingen geef ik de workshops bij. Wat ook leuk is, omdat ik natuurlijk veel kan vertellen over de achtergrond van de dans die ze aanleren.
Ja, je hebt zelf een klassieke dansopleiding gehad?
Ik heb 3 specialisaties eigenlijk gedaan. Klassiek, modern en jazz. En ik gebruik nu eigenlijk nog het meest de moderne dans daaruit. Ja.
Ja, ja, want we hadden het straks eventjes tussen het muziekje door dat ik pas een boek had gelezen over Vaslav Nijinsky.
Ja.
En het, dus ik kon ook aan je merken dat je heel erg dol bent op ballet. En,
ja. Als je die verhalen Nijinsky noemt, dan is dat voor mij natuurlijk meteen een heel inspirerende man. Een inspirerend voorbeeld.
Ja.
Hoe die eigenlijk echt zijn eigen dingen heeft gedaan in de dans.
Want in die periode zijn er heel veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Hè?
Ja.
Het klassieke,
ja, 20.
Dat bleef wel, maar je kreeg nieuwe stromingen.
Ja.
Ja.
Ja, je had veel bekende kunstenaars. Ja, Diaghilev, waar Nijinsky voor danste in die tijd in Parijs, bracht heel veel kunstenaars bij elkaar.
Ja.
Dus die werkte eigenlijk ook met goede beeldend kunstenaars en goede componisten, zoals Stravinsky werkte voor hem. En een choreograaf als Balanchine is daar begonnen. En wij doen het natuurlijk op hele kleine schaal, op onze eigen manier, maar wij streven ook om goede mensen van verschillende disciplines bij elkaar te brengen.
Ja.
En daarmee iets nieuws te maken.
Ja, dus dat is toen al begonnen. En daarom was het ook zo herkenbaar voor jou, het boek.
Ja, was heel herkenbaar.
Ja.
En wat heel bijzonder is, vind ik, aan Nijinsky, is dat hij in zijn tijd heel vernieuwende dingen heeft gedaan. Dus hij is ook genoeg uitgejouwd, zeg maar, door het publiek. Maar hij heeft dingen gedaan die nu eigenlijk nog steeds heel modern zijn.
Ja, zo kun je zien, hè?
Ja.
Ja. Nou, leuk dat we daar toevallig zo over aan de praat kwamen.
Ja.
We hebben het dus over educatie gehad, maar je hebt het ook over festivals waar jullie allemaal komen.
Ja. Ja, en festivals, jij refereerde net tussendoor even aan de Sonsbeek Theateravenue, die hier in de zomer is.
Ja.
Nou, daar staan we soms om een voorstelling te doen. Er zijn ook andere festivals, zoals bijvoorbeeld in Deventer heb je Deventer op Stelten.
Oh ja.
Je hebt in Doetinchem een festival buitengewoon. Je hebt het Oerol Festival. Je hebt de Noorderslag in Groningen. Je hebt gewoon enorm groot net van festivals. En daar maken we ook voorstellingen voor.
Nou, daar gaan we het dadelijk even over hebben. Ja. Er staat nog weer iets bijzonders klaar, Henry.
Ja, maar dan het gevecht in het nest waarschijnlijk.
Kijk, ja.
Ja, Eban Alanestas.
We hebben weer gehoord naar een stukje muziek van dezelfde componist. En dat hoorde nog bij de voorstelling van zo net van het vogelnest, hè?
Ja, 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 dit is een gevecht. Dit was het gevecht. En nou ja, we hadden het er net even over. Wat lastig is bij deze muziek, is dat je natuurlijk eigenlijk maar de helft ervaart van wat er normaal gesproken bij een voorstelling gebeurt. Want dan heb je de muziek met de dans erbij.
Ja.
En dat geeft het complete beeld natuurlijk. Dat geeft de hele voorstelling. Dus als je nu alleen de muziek hoort, is het eigenlijk
de helft.
De helft, ja.
Maar je kunt je wel voorstellen als je het zo hoort, dat er iets spannends gebeurt op het toneel.
Ja, ja. Dus dat mag ik hopen. Want die sfeer moet natuurlijk wel duidelijk zijn. Ja. Ja.
Komt jouw componist ook wel kijken?
Ja, 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 natuurlijk. Ja. Ja.
Want jij zet die choreografie uit.
Ja.
En dan wil je daar muziek bij hebben. Dan heb je al iets bedacht hoe de dansers bezig gaan.
Meestal is het zo, hoe wij werken, is dat ik heb een idee. En ik heb ook al verschillende beginideetjes voor scènes. En daar gaat hij hele korte flarden muziek bij maken. Dus hij maakt dan echt een halve tot één minuut muziek. Allerlei voorzetjes. En daar reageer ik op. Dus dan zeg ik, nou, dit is het helemaal niet. Mm-hmm. Maar dat is precies, nou ja.
Ja.
Dan gaat hij, waar hij goed zit, dat gaat hij verder uitwerken. En soms werk ik tegelijkertijd de dans al verder uit.
Ja, ja.
En het kan zijn dat hij, het ligt eraan wat het eerst klaar is. Als de muziek het eerst klaar is, dan pas ik de dans verder aan bij zijn muziek.
Ja, dus jij wilt wat opschieten, dat jij eerst bent.
En als de dans het eerst klaar is, dan zet ik het inderdaad op video. En dan heeft hij in zijn muziekstudio speelt hij de video af en dan gaat hij echt het geluid precies passend bij de dans maken. Ja, dat is natuurlijk een ongelofelijke luxe, is dat?
Ja.
Dat is fantastisch.
Dat is het mooiste als het zo kan, hè?
Ja, ja.
Ja, dus dan heb je een nieuwe voorstelling gemaakt. Hoe lang duurt dat? Van begin totdat je hem op de planken kan zetten?
Het ligt heel erg aan de lengte van de voorstelling. Kijk, zo'n voorstelling als Blauwbaard, dat was een avondvullende voorstelling. Dat was ruim een uur.
Ja.
En dan ben je ook met het hele productieproces van subsidieaanvragen, met festivals praten, voordat je eindelijk gaat repeteren, ja, ben je wel een jaar van tevoren bezig al. Mm-hmm. En dan de uiteindelijke fase van repeteren is meestal een maand of twee. Maar dan ben ik met Albert bijvoorbeeld al heel erg ver met de muziek.
Ja.
En het kan ook zijn dat er een veel kleinere voorstelling is. Ik heb nu een hele kleine voorstelling gemaakt voor de dansweek. Dat is een voorstelling van 10 minuten. En daar ben ik ook met de componisten, de violisten in dit geval, langer mee bezig. Maar dan zijn we in totaal 2 weken bezig om het te maken. En dan is het maar een stuk van 10 minuten.
Ja. En die dansers die je erbij zoekt, hè? Heb je elke keer dezelfde dansers of danseressen? Wat heb je meest?
Nou, ik heb wel een pool van dansers, zeg maar, waar ik uit put. Want ik werk heel graag met dezelfde mensen, want die snappen je al. Hè? Die hebt al een verstandhouding. Maar dansers worden ouder, dus die gaan nog een andere kant op. Of die verhuizen of die krijgen kinderen. Dus er komen natuurlijk steeds nieuwe dansers bij. En ik heb wel tegenwoordig een danseres van mij die in Amsterdam woont, Andrea Boyger. Die spot voor mij dansers. Dus als zij weet van wat voor danser ik nodig heb.
Een scout, net zoals met voetballen.
Ja, ja. Dus nu had ik een skater en een hiphopper nodig, bijvoorbeeld. Ja. Nou, die kende ik hier in Arnhem niet in de buurt. Nou, dan weet zij mensen in Amsterdam. Dan gaat ze eens kijken en dan denkt ze, nou, die past wel bij jouw idee.
Oh ja. Ja.
Nou, en dan ga ik of een voorstelling kijken waar zo iemand al in danst. Of ik nodig iemand uit om mee te werken, om te kijken of het echt klikt.
Ja.
En dan, dan gaan we samen aan de slag.
Ja.
Ja.
Nou, dat is nog wel een hele toestand natuurlijk. Voordat alles kan klikken. Want wat ik begrijp, je bent met een wat kleinere groep.
Ja.
Dus dan moet het zeker kunnen klikken.
Ja, ja, nee, dat klopt. Ja. En kijk, daar hangt dan vaak vanaf natuurlijk of je weer vaker met mensen gaat werken. Als het heel moeizaam werken is, dan blijft het natuurlijk bij één samenwerking.
Ja.
Hè? Maar meestal is het zo dat hoe beter je elkaar leert kennen, hoe beter je ook samen kan werken. Dus werk ik jaren met dezelfde mensen.
Want in Arnhem is het toch een hele dansopleiding?
Ja.
Dus is het niet zo dat je hier in Arnhem kan putten uit een scala van professionele dansers?
Ja, dat is ook wel
zo.
Als ik meer klassiek geschoolde of moderne dansers nodig heb, dan werk ik graag met stagiaires ook van de dansacademie.
Ja.
En als die goed bevallen, dan komen ze vanzelf bij mijn professionele dansers.
Ja.
En voor speciale projecten, nou bijvoorbeeld, we hadden het net even over een voorstelling in een voetbalstadion, heb ik gewerkt met turners, met 2 reunrad-turners.
Oh ja.
Ik weet niet of je dat iets zegt.
Ja, ja.
Dat is zo'n groot ijzeren rad.
En daar lopen ze zo in.
Ja, en daar doen ze de meest fantastische dingen in. En dan heb ik een voorstelling gemaakt met een duet. Een man en een vrouw, 2 turners dus, die daarin werkten. En daarnaast gebruikte ik allemaal dansers van de ROC-MBO-dansopleiding.
Ja,
die hier ook zit in Arnhem. Dus ja, ik probeer natuurlijk gebruik te maken van de dans die hier al is. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel dansers in Arnhem.
Maar wat grappig dat je in een voetbalstadion bij Vitesse dus terecht bent gekomen, hè?
Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Nou, dat is via Stichting Beleven. Dat is tegenwoordig ook een onderdeel van het kunstbedrijf in Arnhem. En zij hebben een project gehad, voetbalkunst. En zij deden dus ook al iets met kunst in de kleedkamer en een theaterproject in de rust van een voetbalwedstrijd.
Ja, ja.
En uiteindelijk wilde ze ook graag een dansvoorstelling in de rust. En zij hadden toen al zo'n reunrad-turnster.
Ja.
En dat was iemand waar ik toevallig in Amsterdam voor een project mee had gewerkt. Toen kwam ze uit doeken gekropen uit een boom hangend. En ze wilde graag met haar werken. En zij zei, ja, maar ik doe het alleen als er een stuk gemaakt wordt. En toen heeft zij mij, vanuit Amsterdam, grappig genoeg, aanbevolen als choreografe voorbeleven hier in Arnhem.
En ik, dat is grappig. Ja.
Ik zat natuurlijk ook in Arnhem. Dus,
ja. Dus nu ben je meteen fan van Vitesse geworden.
Nou, mijn zoons waren vooral heel erg fan van dit project, kan ik zeggen.
Oh, nou, leuk.
Want we kwamen natuurlijk bij heel veel voetbalclubs in de ere en de eerste divisie. Ja. Mochten zij mee, dus die vonden dat mijn beste project ooit.
Ja, dat kan ik wel voorstellen. Nou, ja. Hebben we nog iets klaarstaan?
Ja, we gaan nu even naar de voorstelling Hart, is dat?
Ja.
En dat nummer heet Schommels.
Dit was het.
Ja, we horen hem nog nafluiten.
Ja.
Hoe heette dit muziekstuk?
Dit is, ja, we hebben hier gewoon een werktitel voor. Dit is De Schommel. En dit is het eind van een voorstelling. We hebben een voorstelling gehad in een theater in de vorm van een hart. En dat hartvormige theater dat toert momenteel nog steeds door Nederland. Omdat wij spelen de voorstelling waarvoor we het gemaakt hebben eigenlijk niet meer. Maar we hebben het weggegeven aan een vriendin, dat hart. En er worden nog steeds op allerlei festivals voorstellingen ingegeven.
Ja, ja.
Het wordt gebruikt. Maar in deze scène, dit was de afsluiting van de voorstelling. En je moet je voorstellen dat hartvormige theater is helemaal van hout. En in het begin hebben we het ook alleen maar gespeeld als we het ergens konden ingraven. Dus dan werd er eerst...
Dat is nog een hele kleur.
Ja, werd er eerst enorm veel gegraven. En dan stond het hart daar naar beneden. Dus het publiek zat op hartvormige rand.
Ja.
In twee rijen en keek naar beneden. Alsof je in een soort opgraving keek.
Oh, op die manier, ja.
En het ging ook eigenlijk over, het was een solo voorstelling. Over wat vind ik in mijn hart, zeg maar. Als ik... daarin gaan graven. Ja, en ook de wanden waren van hout. Want we zijn ooit bij opgravingen wezen kijken, bij de Betuwelijn. En grote opgravingen worden gestut met hout.
Ja.
En het grappige is, daar worden ook allemaal dingen opgeschreven. Dus Pieter van der Pol, heeft ook allemaal dingen geschreven. Dus dingen die staan gekerfd in je hart, zeg maar.
Okay.
Dus dat is een beetje het beeld waarin die voorstelling plaatsvond. En op de rand waar de mensen zaten, daar waren allemaal vlagmasten gestoken omhoog. Met rode wapperende vlaggen daaraan. En aan twee van die vlaggenmasten hingen touwen. En helemaal aan het eind van de voorstelling pakte de danseres een schommel uit het hout van de wand. Want alle spullen die gebruikt werden in deze voorstelling, ook een tafel en een krukje en een kastje waarin een pick-up stond. Mm-hmm. Dat kwam uit de houten wand, zeg maar. Dus alle spullen kwamen uit de wand. Dus als laatste haalden ze dan een plankje eruit. Dat bleek dus een schommel te zijn. Die haakten ze vast aan twee touwen die aan de masten zaten.
Ja.
En dan begon ze te schommelen. Ik gooi hier mijn glas om. Dan begon ze te schommelen. En we werkten ook met film in die voorstelling. En wij maakten dan altijd op de dag van de voorstelling opnames van publiek wat er langs liep. En dan in de eindscène zag je publiek uit die stad de schommel duwen.
Oh,
dus je zag iemand in de film duwen.
Ja.
En dan zat zij op de schommel te schommelen. En dan leek het net of zij geduwd werd door de mensen uit die plaats.
Hé, hey, grappig.
Ja, dus dat is het verhaal van deze muziek. Het is de schommelmuziek.
De schommelmuziek.
En het is ook het eind van de voorstelling. Het was een vrij heftige voorstelling. En dit was dan een heel rustig en prettig einde, zeg maar.
Ja.
Ja.
Nou, daar hebben we weer muziek gehoord. En net vertelde je ook dat je nu veel werkt samen met een violiste.
Klopt.
Dus live muziek bij jullie voorstellen.
Ja, dus Tessa Soutendijk is een violiste hier uit Arnhem ook. En zij maakt heel veel verschillende muziek. En in de voorstelling die we nu spelen, dat is de voorstelling heet Momento Dado. En de voorstelling is een combinatie van een skater-hiphopper, dus Jarno Noordbergen, en een danseres-zangeres, Nuria Castels, en dan Tessa Soutendijk. En Tessa die maakt muziek met haar viool, maar dat is veel meer dan dat. Ze heeft een loopstation, dat is een soort computertje, waarmee ze muziek kan loopen. Dus ze speelt een viollijn in en ze drukt op een knopje en dan hoor je die viollijn wordt steeds herhaald. Dus daar kan ze een tweede stem overheen spelen, maar ze kan er ook bij pokkelen of ze gebruikt haar ademhaling of ze gebruikt haar stem. Ze zingt ook en zo stapelt ze muziek op bij een voorstelling.
Dus een soort klein orkestje er al bij.
Ja, in haar eentje kan ze geweldige dingen doen. Ja, en ze improviseert dus ook. En in de voorstelling zit dus ook een improvisatie van haar, dat ze even helemaal uit het dak mag gaan. En dan heeft ze ook bijvoorbeeld een pedaal waar ze op drukt. En dan klinkt die viool ineens als een gillende elektronische gitaar.
Ja, ja.
Dus zij kan van alles en ja, dat is geweldig.
Maar nu heb je dus een voorstelling met een skater en een rapper, zei je?
Nou, het is geen rapper. Dat is alleen een skater-hiphopper, dat is één persoon dus.
Ja.
Dus hij kan hiphoppen en hij kan ook op skates. En hij danst samen met een oudere danseres, zangeres. En eigenlijk is het, daarom heet het Momento Dado, een gegeven moment. Het is alsof zij gewoon iemand is die daar over straat loopt. En ineens tilt hij haar op en begint met haar te dansen. Dus het is een voorstelling die het best tot zijn recht komt als het ineens kan ontstaan.
En dat is ook in de festivalsfeer?
Ja, dat gaan we deze zomer op festivals doen. We hebben try-outs gedaan afgelopen oktober in de Dansweek. Mm-hmm. En we gaan het nu toevallig zondag over een week gaan we het weer doen. En dat is dan bij Bio, Stichting Bio. Ik weet niet of jullie dat kennen. Bio Kinderrevalidatiecentrum aan de Wekeromse Weg in Arnhem.
Nou, ik neem aan dat dat een besloten club is.
Nee, dat is niet besloten. Dus, het is een open dag. Dus het is een kunstdag. En het is heel grappig. Er wordt dan over het hele terrein. Het is een heel bijzondere instelling, vind ik. Over het hele terrein wordt kunst getoond. Niet alleen van kunstenaars, maar ook van kunstenaars die met gehandicapte kinderen of gehandicapten hebben gewerkt.
Ja.
Die kunst is te koop. En een deel van de opbrengst gaat dan weer naar het kinderrevalidatiecentrum. Ja. En wij staan daar ook met Momento Dado, met een voorstelling.
Dus dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
Ja.
Dus daar kunnen mensen toch...
Daar kunnen mensen gewoon de hele middag vrij binnenlopen. Want ik weet dat het van 1 tot 6 is het, de hele middag. Op zondag 23 januari. En daar is dus zowel beeldende kunst te zien... als dat wij werken met muziek en dans.
Dat is een leuk idee voor iedereen.
Ja.
Ja. En wat is de volgende gelegenheid dat mensen jullie kunnen bekijken?
Nou, de gelegenheid daarna, dat duurt nog best een periode. Want ik ben net in de start van een project, een voorstelling voor Zon op Zuid. Dus in Arnhem-Zuid zijn allerlei plaatsen uitgekozen en gekoppeld aan kunstenaars. Ik ben een van de kunstenaars waar een plaats aan verbonden is. En ik ben gekoppeld aan de ouderen in een serviceflat in Elderveld. Dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde heel graag een keer met ouderen werken. En die voorstelling is half mei pas, 14, 15 mei.
Ja, maar daar ben je alvast mee aan het voorbereiden.
Ja, daar ben ik nu allemaal mensen voor aan het benaderen en aan het interviewen. Want behalve beelden die ik heb... bij wat ik die oudere dansers wil laten dansen.
Want je wilt die mensen ook laten dansen?
Ik wil ze zeker laten dansen.
Oh, geweldig.
Ja, ja. Ja. Maar mijn eerste dans, ik heb een proefje met ze gedaan... is bijvoorbeeld een koffiedrinkdans. Dus ik heb ze eerst op de maat laten koffie drinken. En, want er zitten mensen tussen die niet kunnen lopen. Er zit zelfs iemand, er zit een meneer tussen die bijna blind is...
Ja.
Dus in die zin ook voor mij...
Je moest
een
heel
enorme uitdaging
denken,
om iets te maken...
Ja.
En ik wil behalve mijn ideeën die ik daarover heb, ook heel graag gebruiken wat zij hebben aan herinneringen. Er ligt natuurlijk een schat aan herinneringen die zij hebben. Ook uit hun eigen jeugd. Waar hebben zij nou goede herinneringen aan? Aan welke muziek? Of waar hebben ze op gedanst? En daar wil ik zeker dingen van gaan gebruiken.
En is dat voor dit project? Of zeg je nou, ik sla het gewoon in mijn hoofd op en het komt altijd
weer? Nee, dat is voor dit project.
Ja, ja, ja.
Dat is echt voor dit project. Want ik zou heel graag... Ik wilde heel graag met ouderen werken, omdat ik vind dat ouderen, eigenlijk, hè, dat wordt toch gezien als een soort grijze massa, dat er vaak minder persoonlijke aandacht is voor mensen die ouder worden.
Ja.
Ze worden vaak als een anonieme groep gezien. En terwijl het natuurlijk juist mensen zijn met een enorme levenservaring en met enorme verhalen.
Ja.
Dus ik wil eigenlijk in die voorstelling... Dit is te hopen dat dit lukt, wil ik juist ook wat anoniemere stukken laten zien. Hoe de buitenwereld vaak tegen ouderen aankijkt. En juist hun persoonlijke kant naar voren laten komen.
Oh, dan heb je nog een hele klus. Je hebt daar goed over nagedacht. En, dus dat heb je gedaan in samenwerking met de Zon op Zuid. Kun je nog heel kort vertellen, wat zijn nog meer je samenwerkingspartners hier in Arnhem?
Nou ja, Stichting Beleven noemde ik dus al en Breedte Kunst. Die vallen allebei onder het kunstbedrijf tegenwoordig. Dus daar werk ik mee samen. Ik heb ook samengewerkt in Klarendal. Daar heb ik ook een stuk op straat gemaakt vorig jaar.
Ja.
En dat is Wijken voor Kunst, heet de stichting die dat altijd doet. Even kijken, wat heb ik nog voor meer voor samenwerkingspartners? Ja, natuurlijk de gemeente Arnhem, want wij zijn, wij krijgen een kleine subsidie jaarlijks, waar we heel blij mee zijn, wat ons in stand houdt.
Ja, ja. Ben je ook nog bang voor bezuinigingen op dat gebied?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar we zijn voor komend jaar, hebben we gewoon onze subsidie nog gehouden.
Ja.
En komende maanden wordt daar heel veel over gepraat. Over de besluitvorming voor de jaren daarna.
Ja.
Dus dat is nog heel spannend. Ja.
Ja, dus dan moet je weer gaan bewijzen.
Ja, ja, tegenwoordig word je inderdaad helemaal afgerekend op je aantallen. En je, of je wel doet wat je beloofd hebt van tevoren.
Ja.
Maar over het algemeen produceren wij voor een heel kleine instelling heel erg veel.
Ja, als ik het zo hoor. Dus, waar je allemaal mee bezig bent.
Ja.
Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen. Staat er nog een muziekje klaar, Henry?
Ja, misschien is het toepasselijk om een track nog te draaien van Ebanale Nestas. Verleiden.
Kijk. Mee sluiten we deze gast van de dag af, dit uur, met Paula Walta. Zij is artistiek leider en choreograaf van Telder. Dit stuk heette Verleiding. En met Verleiding wil ze iedereen in Arnhem eigenlijk oproepen om te komen kijken naar de beeldendanstheater Telder, die u overal kunt gaan zien. En het eerste al op 23 januari bij Biorevalidatiecentrum. Dus we hebben een heel fijn gesprek gehad, Paula. Daar dank ik je voor. En ik wens je heel veel succes met al je werk en al je nieuwe en vernieuwende voorstellingen.
Ja, dankjewel.
En dit is het einde van Arnhem Centraal van vandaag, dinsdag 11 januari. We bedanken al onze gasten voor hun bijdrage en voor hun bezoeken hier aan de studio. En we bedanken de techniek, Jan Klop en Henry van de Heuvel. En de redactie voor vanmiddag met eindredactie Yu Ying Ling. En al onze collega's van vanmiddag. We wensen u een hele fijne avond. Hierna hoort u muziek en graag weer tot morgen.